Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het wekelijkse programma De Rots in de Branding. Wat dachten jullie ervan om eens een van de laatste pauzen, als het ware, een bezoekje te brengen? Ieder jaar op 2 april gedenken we zijn sterfdatum, de heilige paus Johannes Paulus II. En ik denk niet dat het voor de meeste luisteraars nodig is de biografie van deze paus uitgebreid te gaan overlopen. In 1978 werd hij gekozen als de eerste Poolse paus en sinds meer dan 400 jaar een niet-Italiaan. Ik herinner me nog goed dat moment op de televisie. Een grote verrassing, vooral dan uit een land onder communistische bezetting. Karol Wojtyla werd geboren in 1920. Hij was zeer sportief ingesteld en beoefende ook diverse sporten. Bij de bezetting door Duitsland in 1939 werd hij op 19-jarige leeftijd verplicht te gaan werken, onder andere als steenhouwer in een groeve. In 1946 werd hij priester gewijd, studeerde daarna in Rome en overnachtte in het Belgisch Pauselijke College voor het behalen van een doctoraatstitel. In 1958 werd hij hulpbisschop van Krakau en in 1964 aartsbisschop en 3 jaar later volgde de creatie tot kardinaal. En dus van 1978 tot 2005 was hij dan de opperherder van de katholieke kerk. Ik weet, het is een uiterst geresumeerde weergave van zijn biografie. Naar aanleiding van de herdenking van zijn overlijden publiceerde de katholieke website Aletheia 2 zeer merkwaardige, interessante artikels. Voor het eerste artikel gaan we terug naar de jaren 70 van de vorige eeuw. Karol Wojtyla is dus kardinaal en aartsbisschop van Krakau onder de toen nog heersende communistische dictatuur. En de titel van het artikel luidt: Deze leerlingen zijn opgegroeid onder het oog van de latere heilige Johannes Paulus II en zij getuigen. In de jaren 70 bezocht de aartsbisschop van Krakau zeer veel een kleine kleuterschool in de stad die werd opengehouden door zusters van de congregatie van de Dochters van de Goddelijke Barmhartigheid en dit voor het vieren van de belangrijkste feesten. Maar ook kwamen deze kinderen op bezoek bij hem in het bisschoppelijk paleis te Krakau. Deze kleuterschool met een 100-tal kinderen was anders dan de gewone scholen. Het was niet gekend door de communistische autoriteiten. Men moest voorzichtig zijn, want de meeste van de ouders waren ook lid van de katholieke oppositie. Zoals de meeste van de religieuze instellingen in het land, kon ook deze kleuterschool rekenen op de steun van de kerk. En alzo durfde de staat deze scholen toch ook niet frontaal aan te vallen. In die jaren was de katholieke kerk in Polen de enigste macht die erin slaagde om toch zo goed als mogelijk de vrijheden te beschermen. Bij deze bijeenkomsten met de kardinaal of met de aartsbisschop volgde na de heilige mis een ontmoeting met de kinderen. Het waren geïmproviseerde, zeer vreugdevolle momenten. Deze kinderen zijn vandaag de dag uiteraard volwassen personen tussen de 50 en de 60 jaar. En zo is er de getuigenis van Anna Skowronska. En zij vertelt: ik was 5 à 6 jaar oud. Gans onze groep kinderen was uitgenodigd voor een gemaskeerd bal bij kardinaal Wojtyla. Stel u dat voor, een prachtige receptiehal in het bisschoppelijk paleis, ingenomen door feeën en prinsessen, door cowboys enzovoort. Ikzelf was verkleed als een vliegenzwam. En de zusters hadden smoutenbollen klaargemaakt, op een buffet versierd met ballonnen en confetti's. Zo'n feest bij de bisschop was toen een heel normale gebeurtenis. En ze vertelt verder: zo heb je in Polen het Jaselka-feest of het kerstfeest. Elk kind moest zijn geliefd liedje uitkiezen, begeleid door een zuster op de gitaar. Als het mijn beurt was, koos ik Jezus slaap terwijl ik je wieg. Het was een van de lievelingskerstliedjes van de kardinaal. Hij zelf zong zeer luid mee en zag er zeer gelukkig en geëmotioneerd uit. Het was alsof hij onszelf wou wiegen om over ons te waken. Wel, beste vrienden, wat dachten jullie om eens te luisteren naar dat Poolse kerstlied die de heilige Johannes Paulus II zo graag hoorde? En de tekst vermeldt onder andere: slaap, kleine Jezus, kostbare parel, en jij, moeder, troost zijn tranen. Slaap, de mooiste kleine zon van de wereld, stil, 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 maak mijn kleine baby niet wakker. En het zijn kinderen zelf die het zingen. Dus alzo moet het wat geklonken hebben ten tijde van Johannes Paulus II.
Moja perełko,
en Anna Skowronska vertelde verder. Enkele jaren later, in 1983, kwam monseigneur Wojtyla naar Polen, maar als paus, op bedevaart naar de Zwarte Madonna van Częstochowa op de Jasna Góra heuvel. Ik was toen 11 jaar oud. Ik had het voorrecht om samen met mijn ouders hem privaat te mogen ontmoeten. Er heerste een euforische sfeer, echt zoals in de tijd van de feestelijkheden in Krakau. Vreugdevol, natuurlijk en familiaal. We hebben toen samen met hem de hymne van de Jasna Góra gezongen voor de icoon van de Zwarte Madonna. En Anna legt uit hoe in deze tekst de volgende woorden voorkomen. Ik ben er, ik onthoud en ik waak. En terwijl zij deze tekst meeneuriede met de paus, heeft dit haar op dat moment diep getroffen. En ze getuigt, ik heb me toen de volgende vraag gesteld, vooral over ik waak. Wat wil dat zeggen? En ik heb toen op dat ogenblik zeer goed het belang verstaan om steeds zeer bewust te zijn van al mijn handelingen. Ik besliste toen om nooit meer dit bewustzijn, dit geweten, tot zwijgen te brengen of te vervormen. Ik wilde van toen steeds het goede en het kwade duidelijk vernoemen, zonder de grens tussen beide te gaan vervagen. Om steeds het goede in mij te zoeken en het kwade in mij te overwinnen. Door samen met Johannes Paulus II deze woorden te zingen, heb ik toen besloten dat deze de drijvende kracht zouden worden voor de rest van mijn leven, mijn routekaart. Wel, beste vrienden, we gaan eens luisteren naar deze hymne ter ere van Ons Lieve Vrouw van de Jasna Góra, of Częstochowa, de grootste bedevaartplaats van Polen. En we laten het zingen door jongeren op bedevaart. We nemen dus de getuigenissen door van enkele Polen die als kleuters regelmatig bezoek kregen of op bezoek gingen naar hun aartsbisschop Karel Wojtyla in Krakau in de jaren 70. En zo getuigt Katarzyna Podgorna. Ik herinner me, vertelt ze, dat we een spektakel aan het voorbereiden waren in het bisschoppelijk paleis voor onze ouders en voor de kardinaal. Na het officiële spektakel volgde dan dans en zang. En ik zie hem nog voor me, zittend in een zetel. Hij lachte en zong met ons. Er zat steeds een kind op zijn schoot. In het grote paleis gleden we op het gladde parket en liepen we alle richtingen uit. Soms amuseerde hij zich met ons op te rollen in de grote tapijten. Hij verheugde zich om deel te nemen aan deze goedhartige speelse sfeer. Ik denk dat hij daar ook nood aan had. Wij waren zowat als zijn familie. Mijn ouders noemden hem Wujek, wat oom betekent. Volgt. Toen ik later deelnam aan de Wereldjongerendagen, ontdekte ik diezelfde sfeer. De paus improviseerde zijn dialogen en deelde zijn intense lach met de jongeren, maar hield ook steeds de veel eisende leer voor. Hij was er zoals ik hem als kind vroeger had gekend. Anna Stepniewska getuigt ook. Het was kerstmis 1971. We bereiden een levende kerststal voor met zuster Goretti. Ik was verkleed als een sneeuwvlokje, waarbij ik alles moest besneeuwen met kleine stukjes papier. Kardinaal Wojtyla sloot zich plots bij ons aan om de papiertjes over iedereen mee rond te strooien. Wij waren zo blij. Hij was zo warmhartig en dicht bij ons. Hij had voor ieder van ons een bijzondere aandacht. Na het optreden vroeg hij me wat ik later graag zou willen doen. En ik heb hem toen geantwoord, advocaat zoals mijn moeder. En zonder aarzeling zei hij, ja, en zoals je overgrootvader. Karel Wojtyla bezat een ongelooflijk geheugen met een fotografische precisie. Maar ik weet, eens paus, dat hij ons niet vergat. Hij bleef steeds op de hoogte van het verloop van ons leven. Hij bleef navragen hoe het was met ons en onze ouders. Robert Maklowicz bekijkt die periode op een andere manier, luister maar. De aanwezigheid van Monseigneur Karel Wojtyla was altijd voor mij een opluchting. De school was verbonden aan een zustergemeenschap. En voor de kleine jongen die ik was, was een mannelijke aanwezigheid eigenlijk een troost. En wat een aanwezigheid. Hij was de enige man die ons kon komen bezoeken. Hij belichaamde de pater familias, tegelijk sterk, maar ook hartelijk. En hij stond altijd klaar om samen met ons te lachen. Maar ook om te luisteren naar onze kleine kinderdrama's. En de man vervolgt. Jaren later, tijdens een reis in Ierland, stopte ik aan een pub in Dublin. En de waard vroeg me uit welk land ik kwam. En ik antwoordde, uit Polen, uit Krakau. De waard verraste mij met de opmerking dat Krakau dicht bij Wadowice ligt, waar Karel Wojtyla is geboren. Deze waard was een fan van deze paus. En ik vertelde hem toen mijn ervaringen met de paus in de kleuterschool. De waard had moeite om mij te geloven en hij daagde mij uit. Als jij mij een foto stuurt, schenk ik je hier gratis bier voor de rest van je leven. Johannes Paulus II betaalt, grapte hij erbij. En ik stuurde hem dan een foto waar ik op de schoot zat van deze paus. Maar helaas vandaag ben ik het adres van de pub verloren. En ik voeg er nog twee getuigen bij. Domenica Jaswiecka vertelt hoe ze 6 jaar oud was en op de schoot zat van Karel Wojtyla. En ik had een pakje aan die men moest doorgaan als een duif met een kroon van pluimpjes op het hoofd. Ik was een hyperactief kind. Ik bewoog voortdurend en raakte telkens met de pluimen het gelaat van de bisschop, maar zonder het te beseffen. En hij draaide zich plots naar mijn moeder en zei haar lachend: "We zullen Dominica geduld en rust moeten aanleren." Aan deze zin heb ik moeten terugdenken, de dag van zijn dood in 2005. Die avond begaven wij ons naar het bisschoppelijk paleis in Krakau. Er was een massa mensen aanwezig onder het raam waar de paus bij elk bezoek aan Krakau de mensen had toegejuicht. Die avond heb ik daar tot hem gebeden: "Heilige Vader, je bent zeker reeds aan de andere kant bij God. Jij kent nu mijn balans van goede en slechte handelingen. Dus als God me vergeeft, geef me een teken: de geboorte van een dochtertje." En Dominica besluit: "Ik bekwam mijn kleine mirakel. Johannes Paulus II heeft mij een teken gegeven. Mijn dochtertje werd geboren 9 maanden later." En ik sluit af met een grappig voorval. Eva Sienjauska vertelt wat haar ouders over haar later vertelden, want zij was amper 2 jaar oud. Men bereidde op school het kerstspel voor. Ik was de jongste en werd verkozen om de kleine geboren Jezus te spelen. Maar ik droeg enkel een klein doekje rond mijn buik. Na het kerstspel nam kardinaal Wojtyla me op zijn schoot en hij babbelde ondertussen met de andere kinderen. Maar de zusters en vooral mijn ouders waren ondertussen zeer gestresseerd met het idee dat er een ongelukje zou gebeuren, want ik had geen luier aan. Daar wordt tot vandaag nog in de familie om gelachen. Onze relatie met hem was echt en natuurlijk. Bijvoorbeeld, enkele dagen na een optreden ontvingen we een brief van hem met zijn kerstwensen en dank voor het kerstspel. Stel u voor, een geschreven manuscript met als briefhoofd aartsbisdom Krakau. En hij schreef ons: "Mijn lieve welpjes, sneeuwvlokjes, bergbeklimmers. Ik dank jullie voor jullie wensen, brieven en foto's. Ik heb vooral genoten van jullie gebed voor mijn intenties, want Jezus houdt ervan te luisteren naar de gebeden van de kinderen. Mogen Maria over jullie waken. Karel, kardinaal Wojtyla, Krakau, 10 februari 1971. Beste vrienden, we gaan nog eens luisteren naar het mooie lied van Amadeo Minghi ter ere van deze paus. Een man die van ver kwam, die de wind van Auschwitz in zijn hart droeg. Er is iemand neergeschoten en ik huilde die dag, maar de hele wereld bleef bij hem.
Lo hanno chiamato di un paese lontano.
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore e un libro nella mano. qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore. La verità non muore, un uomo che parte vestito di bianco. Per mille paesi che non sembro mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Dove guerra, fame e povertà hanno ucciso anche la dignità, fa e ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io. Primo squillo di tromba, il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia, un popolo grida, noi vogliamo Dio, la libertà è solo un dono suo, tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli. Va dove l'uomo ha per sorella solo lepre e mosche sulle labbra. Fai ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io. Che Caino sono pure.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste luisteraars, ik stel voor nog te blijven bij de heilige paus Johannes Paulus II. Op dezelfde website Aletheia verscheen ook begin april 2018 de getuigenis van Karol en Maria Tarnowski. En hun huwelijk werd voorbereid door hun almoezenier, een zekere monseigneur Karol Wojtyla in 1963. Karol Tarnowski is pianist, maar hij is ook filosoof en professor in humane wetenschappen aan de Pontificale Universiteit Johannes Paulus II in Krakau. Zijn vrouw Maria Brozek is tolk en kunsthistorica. En vandaag de dag zijn ze 55 jaar gehuwd, hebben twee kinderen en ondertussen drie kleinkinderen. En Maria vangt het verhaal aan. Het was in 1959. Ik was 17 jaar oud. We vertrokken op bedevaart per trein vanuit Krakau naar Częstochowa. We waren met een dertigtal studenten samen met onze almoezenier Karol Wojtyla. Ik had me juist neergezet in de trein toen ik een zeer mooie jongen opmerkte vlak voor mij. En hij sprak me aan en zei: "Goeiedag, ik heet Karol." Hij had dezelfde voornaam als onze almoezenier. Bij mij was het liefde op het eerste gezicht. En echtgenoot Karol vervolgt hoe zij nadien bij hem een boek over de kunstgeschiedenis kwam lenen. En ze stelde voor af te spreken in de club van de cinefielen, de filmliefhebbers, waar regelmatig werd samengekomen. En hij drong aan om elkaar meer te ontmoeten. En Maria vervolgt: "En zo hebben we elkaar voortdurend ontmoet. Er waren vele gelegenheden, bezinningen, kajaktochten, feestjes bij de ene of de andere student. Maar steeds was het in gezelschap van onze almoezenier. We dansten, we zongen, er werd samen gebeden enzovoort." Wojtyla zelf, die heel snel bisschop werd, kwam nooit op de dansvloer. Hij zat dan in een leunstoel en hield ons in de gaten, zichtbaar gelukkig. En hij plaagde ons graag als we te lang bleven zitten en riep ons toe: "Jullie zijn echt lui, allee, recht, ga dansen." En echtgenoot Karol neemt het gesprek terug over. Zij die toch niet dansten, hielden gesprekken met hem. Wij noemden hem Wujek. In het Pools betekent het oom. Met hem voelden we ons in familie. Maar het feit dat we hem oom Wujek noemden, had nog een andere reden. Het was om de communistische milities te misleiden die ons voortdurend controleerden. Uit voorzorg was monseigneur Wojtyla ook steeds als burger gekleed op die bijzondere bijeenkomsten. Met hem deelden we alles, onze twijfels, onze zorgen, onze harthistories. Wij waren een naoorlogse, getraumatiseerde generatie die nu onder een hard, totalitair regime leefden. Karol Wojtyla kon goed naar ons luisteren. Hij bezat daarvoor een uitzonderlijke gave. De interviewer van Aletea onderbreekt even en stelt het koppel de volgende vraag. Naar het schijnt hield Karol Wojtyla eraan om koppelaar te spelen, maar in de nobele zin van het woord. En Maria roept uit: "Ha ja, hij hield ervan om te koppelen." En al lachend zegt ze erbij: "In onze groep zijn er verscheidene door hem, tussen aanhalingstekens, gearrangeerde huwelijken. Ik denk dat hij meer almoezenier was van de koppels dan van de studenten." En dan vertelt Maria verder. Op een avond, na een zangwaken, zag ik hoe hij mij bijzonder in het oog hield. Anders dan gewoonlijk. Het is een blik die ik me nog tot vandaag herinner. En ik zei hem dan heel stil in vertrouwen: "Ik ben verliefd geworden." Onmiddellijk antwoordde hij me: "Ik weet het, mijn kleine Maria." Niets kon hem ontsnappen. Hij bezat een ongelooflijke gave om precieze momenten, blikken en gesprekken te memoriseren. Met een bezorgde toon vroeg hij me: "Ik weet het, maar is het wel goed voor jou?" En haar man Karol vervolgt: "Ja, monseigneur Wojtyla was wat ongerust. Hij was mijn biechtvader en hij kende me door en door. En het woordje die bij hem steeds op de lippen kwam, was verantwoordelijkheid. Hij vreesde dat ons liefdesverhaal slechts een losbarsting was van emoties. En alzo raadde hij me aan een proefperiode om afstand te houden tussen ons. Dat was voor hem een absolute noodzakelijkheid. Een doorgang door de woestijn. Ik herinner me dat ik het met hem vaak had over seksuele onthouding voor het huwelijk. En daarvoor was die proefperiode noodzakelijk. Hij raadde me aan om Maria niet te veel te zien, noch haar elke dag te gaan opbellen. En Maria voegde eraan toe: dat was moeilijk voor mij. Ik was een jong, naïef meisje. Ik verstond toen niet waarom Karel mij zo weinig opbelde en me niet elke dag meer wou ontmoeten. Ik dacht zelfs dat hij me niet graag meer zag. Maar echtgenoot Karel voegt er nog aan toe. Monseigneur Wojtyla ging nog een stap verder. Hij zocht de steun van mijn ouders opdat ik afstand zou nemen van die romance met Maria. En Maria voegt er nog meer aan toe. Monseigneur Wojtyla sprak hetzelfde af met mijn moeder. Hij zei haar dat ik veel te jong was voor een huwelijk. Ik was 19 jaar oud. Hij voelde echt de noodzaak om onze relatie op de proef te stellen. En echtgenoot Karel geeft wat meer uitleg over de bedoeling van Monseigneur Wojtyla. Uiteindelijk waren we beiden echt niet rijp genoeg en de gevoelens maakten ons blind. Hij vreesde die koppels waar de emoties te hoog waren. Het verstand en de wil moesten aanwezig zijn zonder verblinding van de passies. Hij insisteerde zeer veel op de noodzaak om zeer bewust te beseffen wat een huwelijksengagement inhoudt. Het is om je ganse leven je in te spannen voor de andere. Het huwelijk was voor hem een prachtig engagement, een diepe vriendschap voor het ganse leven. En hij kon daarover praten op een buitengewone en enthousiaste wijze. Hij legde ons uit dat het huwelijk een lange weg is, bezaaid met meerdere stappen. En Maria bevestigt: ja, wij wilden alles onmiddellijk. En de journalist van Aletea stelt de logische vraag: en hebben jullie zijn raad dan opgevolgd? Maar beste vrienden, luisteraars, het is ook tijd voor een Pools folkloristisch liefdesliedje. Over een tuin met rozen, maar er loopt een meisje rond, Maria, en een smoorverliefde jongeman.
Matko, matko, Jaśko idzie!
Nie chcę, nie napoję, bo mi se mu da. Nie chcę, nie napoję.
En beste vrienden, we overlopen de getuigenis van Karol en Maria Tarnowski uit Krakau, die werden voorbereid in de jaren 60 door hun studentenalmoezenier Karol Wojtyla, de latere heilige paus Johannes Paulus II. Maar hij vond hun relatie niet rijp, te veel op emoties gesteund. En hij raadde Karol een proefperiode aan met minder contact met Maria. En of Karol die raad opvolgde, gaan jullie nu horen. Karol getuigt. Ik ben vertrokken naar Szczecin, aan de andere kant van Polen. Ik beoogde een carrière van pianist en wilde de filharmonica van deze stad vervoegen. Het was de aanvang van deze woestijnperiode, een tijd van eenzaamheid. En Maria getuigt, Karol miste ik verschrikkelijk, en van zodra ik kon nam ik de trein voor een reis van 12 uren. En soms moest ik heel het traject rechtop blijven staan, omdat er geen plaats was. In Szczecin hadden we maar enkele uren om elkaar te zien. En Karol vervolgt weer. Gedurende deze periode bad ik alle dagen voor een goede echtgenote. En ik vroeg aan God of Maria degene was die hij voor mij had bestemd. Ik zag haar graag. Na een tijd kreeg ik de zekerheid dat zij inderdaad de echtgenote was die God mij geschonken had. Toen namen we de beslissing om te huwen en zochten we Monseigneur Wojtyla op. Maria vertelt verder. Ik herinner me dat nog goed. Wujek, oom, ontving ons op een niet zo vreugdevolle manier. Hij had eerder een houding van zorg, maar hij gaf ons zijn zegen en zei ons, als jullie dat willen. Hij verzette zich niet meer tegen onze relatie, maar hij wilde dat we toch nog wat tijd namen. Alhoewel zijn agenda goed gevuld was, vond hij toch telkens een moment om ons te ontmoeten, samen of apart. Maar er was nog een bijkomend probleem, vertelt Maria verder. Het was niet alleen Wojtyla die had getwijfeld over onze nog zeer jonge leeftijd. Onze familienaasten waren ook nog niet zo overtuigd. Maar zij waren niet op de hoogte hoe de begeleiding door de toekomstige paus ons had gerijpt. En zo zegende Monseigneur Wojtyla enkele maanden later ons huwelijk. En ik herinner me nog zijn homilie. Hij sprak dat wij moeilijkheden kunnen tegenkomen. Maar hij zei van vertrouwen te schenken aan God, dat God goed is, dat God groter is, dat tussen ons beiden Jezus daar is, dat we met drie zijn in ons huishouden. Echtgenoot Karol vult aan. Deze woorden uit zijn homilie over het meestappen van Christus in ons huwelijk waren zeer belangrijk voor ons. En we hebben eveneens het voorrecht gehad om vergezeld te zijn nadien van Monseigneur Karol Wojtyla gedurende gans ons huwelijksleven tot aan zijn dood. En Maria geeft meer uitleg. Van bij de aanvang van ons huwelijk heeft hij ons onder zijn bescherming genomen. Hij waakte over ons. Soms hield hij ons zeer concreet bij het oplossen van problemen. Ik herinner de periode dat mijn schoonvader ziek was. Tijdens het communistisch regime, waar de woongelegenheid zeer beperkt was, leefden hele families onder één dak. En dat was soms zeer zwaar voor mij. En zo vond Wojtyla oplossingen. Desnoods ging hij met iedereen gaan praten. Hij was zeer opmerkzaam en concreet. En Karol geeft een ander voorbeeld. Een vriend priester, Jozef Tischner, almoezenier van de beweging Solidarność en professor filosofie, nodigde mij uit om een cursus te geven aan zijn studenten. Monseigneur Wojtyla was ook aanwezig. En hij vroeg me daarna onmiddellijk of ik mijn gezin kon onderhouden, want hij wist dat de faculteit niet zo goed betaalde. Zijn bezorgdheden waren dus niet enkel spiritueel. En de journalist van Aletheia heeft het dan over de periode toen Monseigneur Wojtyla verkozen werd tot paus in 1978. En Maria vertelt: toen ik vernam dat hij verkozen werd tot paus, heb ik geweend. Iedereen rond mij was euforisch, maar ik had zo het gevoel een vader te verliezen. We zijn toen voor zijn aanstelling als paus naar Rome gereisd. En tot onze verbazing zaten we op de eerste rij op enkele meters van de paus. Dat was een fantastisch ogenblik die me veel troost heeft gegeven. Onmiddellijk na de mis was onze groep van oud-studenten uitgenodigd op een privé-ontmoeting met Johannes Paulus II. Hij was terzelfde tijd opgewekt en geëmotioneerd. Op het ogenblik van het afscheid kwam hij ons nog vlug zeggen: kom mij zoveel mogelijk bezoeken. En echtgenoot Karel vervolledigt nog: op die dag van de aanstelling hadden wij de indruk dat de Heilige Geest hem vleugels had gegeven. Zijn vreugde was immens. Hij wou alle ramen naar de wereld opengooien. Tijdens het privégesprek herhaalde hij regelmatig: ik ben nog altijd jullie wujek oom, vergeet dat niet. En we hebben toen begrepen dat hij ons verder zou beschermen en begeleiden. En Karel vervolgt: eigenlijk was alles veranderd en was niets veranderd. Natuurlijk, we zagen hem minder. Maar we hebben steeds contact onderhouden tot het einde van zijn pontificaat. We schreven naar hem en hij vond telkens de tijd om ons te antwoorden. We hebben ook het voorrecht gehad om hem regelmatig te kunnen ontmoeten in Rome. Ik herinner me nog van een kerstavond in het Vaticaan met ons gezin met twee kinderen, die toen reeds meerderjarig waren. Zo zongen we Poolse kerstliederen, zoals vroeger in Krakau. Hij moet wel heimwee gehad hebben naar Polen. En we verstonden dat het voor hem belangrijk was om zo een vriendschappelijk, familiaal klimaat terug te vinden. Als we bij hem waren, was hij dezelfde man die we altijd hebben gekend. Hem wetend, zo dicht bij ons, heeft ons zeer reëel geholpen om door alle stadia van ons huwelijk te stappen. 55 jaren samen. Beste vrienden, tot zover deze toch mooie getuigenis van Karel en Maria Tarnowski over de heilige Johannes Paulus II. En tot zover ook deze uitzending van de Rots in de Branding voor vandaag. En u kan nog luisteren naar het bijzondere gebed van Johannes Paulus II voor het gezin. En ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren. En we spreken af volgende week.
God, van wie alle vaderschap in de hemel en op aarde voortkomt, Vader, die de liefde bent en het leven, maak dat door uw Zoon, Jezus Christus, geboren uit een vrouw en door de Heilige Geest, elk gezin op aarde een echt heiligdom van leven en liefde wordt, voor de elkaar opeenvolgende generaties. Maak dat uw genade de gedachten en de werken van de echtgenoten, richt op het welzijn van hun gezin en van alle gezinnen in de wereld. Maak dat de jeugd in het gezin een echte steun vindt voor haar menselijkheid en voor haar groei in waarheid en liefde. Maak dat de liefde, gesterkt door de genade van het huwelijkssacrament, het wint van alle zwakheid en crisis waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden. Maak tenslotte, zo vragen wij u, dat de kerk in en door de gezinnen, op voorspraak van het heilig huisgezin van Nazareth, haar zending onder de volken van de aarde met vrucht mag volbrengen. Dat vragen wij u, die in eenheid met de Zoon en met de Heilige Geest het leven bent, de waarheid en de liefde. Amen.
Je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous d'en fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Sans amis, sans espoir, abandonnés.